Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Joop Schippers van Universiteit Utrecht en Rogier van der Wal van Platform 31. Door de coronacrisis zijn de afgelopen maanden een aantal problemen duidelijk zichtbaar geworden. In de zorg zijn er wel bedden, maar niet voldoende personeel. In het onderwijs wordt vaak een hele klas naar huis gestuurd als de docent in quarantaine moet. Maar de problemen zitten niet alleen op het personele vlak. Denk aan beschermingsmaterialen in de zorg en zelfs de oplopende levertijden van IKEA-keukens. Want ja, die kwamen uit Italië, waar nogal een lockdown was en ondertussen alweer is. Hoe komt dat? Is het efficiëntiedenken doorgeslagen? Blijkt just in time eigenlijk te laat als de toekomst onvoorspelbaar is? En zijn het incidenten of hebben we hier te maken met een structureel probleem? En wat kunnen we er dan met z'n allen aan doen? Ik ga daarover in gesprek met Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En Rogier van der Wal, senior projectleider bij Platform 31. We maken samen met de Future of Work Hub van Universiteit Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. En dit is er één van. En de Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power in je mobieltje? Dan kan dat via WhatsApp. Dat vind je op onze website peoplepower.radio. Maar dat kan natuurlijk ook via alle podcastplatforms. Moet je even zoeken op People Power Podcast. Fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Joop Schippers en Rogier van der Wal in de studio. Heren, toen ik mij ging voorbereiden op dit programma, toen moest ik aan mijn studie denken. En dat is nog een tijdje geleden. En daar kijk ik met veel plezier op terug. Maar dit keer ging ik nog terugdenken zelfs aan de inhoud van mijn studie. Dat doe ik niet zo heel vaak. En ik moest namelijk denken aan het boek wat ik voor het vak logistiek moest lezen. Het boek Het Doel van Goldraad. Nou, dat kennen jullie vast wel. Daar leerde ik eigenlijk kennis maken met Just in Time. Dat is een mooi boek en dat is een verhalend boek. En dat gaat over iemand die directeur van een fabriek wordt. En dat gaat natuurlijk helemaal mis. En die gaat dan naar zijn oude professor. En die leert dan bij zijn oude professor leert hij over allerlei leuke manieren om die fabriek beter te laten lopen. Ja, maar ja, was dat dan het begin van dat hele denken, Joop?
Ja, eigenlijk wel. Dat vloeide voort uit het feit toch de vraag van hoe kun je je voorraden beter beheersen. Voorraadvorming is natuurlijk iets dat kost geld. Want al die dingen die je op voorraad hebt, of dat nou schroeven en moeren zijn of kant-en-klaar producten. De tijd dat ze bij jou ergens in een magazijn staan, worden ze niet verkocht, zit je geld erin. En in dat magazijn kost het nog ruimte ook. Dus aan twee kanten kost dat wat. En veel bedrijven die hebben zoiets van, kan dat niet wat minder?
Ja, en wanneer is die hele gedachtegang over steeds maar efficiënter maken, het eruit duwen van de lucht? Nou, er zijn ondertussen allerlei beeldspraken bijgekomen. Wanneer is dat ontstaan?
Nou ja, eigenlijk is dat al zo oud als de industriële revolutie. Ik bedoel, Ford met zijn massaproductie was daar ook al mee bezig met standaardiseren. Zorgen dat je geen paarse of groene auto's onverkocht in het magazijn hebt staan, maar alleen maar zwarte produceren, zodat mensen maar één variant kunnen kopen. En des te harder gaan ze.
Ja.
Wat het misschien wel het interessante is dat op een gegeven moment dit niet alleen maar iets is wat in het bedrijfsleven speelde, maar dat het ook een rol is gaan spelen in de publieke sector als onderdeel van het zogeheten New Public Management.
Oh, dat klinkt gelijk al een beetje eng, eerlijk gezegd.
Ja, het is ook eigenlijk heel eng. Het is de gedachte. Nou,
dat is onze mening, hè?
Zeker. Nou ja, laat ik zeggen, maar niet ook door de minste verwoord. Ik kom daar zo dadelijk nog wel even op. Maar de gedachte dat de overheid ook een bedrijf is. En dat dus universiteiten en ziekenhuizen en bibliotheken, dat die ook gerund zouden moeten worden alsof het een bedrijf is. Ik bedoel, dat is ook De basis van sommigen die het wel hebben over de BV Nederland. Nou, Nederland is natuurlijk helemaal geen BV. Wij zijn een parlementaire democratie. Of wat je er ook van allemaal voor labels op zou willen plakken. Maar ja. We zijn in ieder geval niet een BV. Het gaat in een samenleving niet alleen maar om zo efficiënt mogelijk bezig zijn. Dus de vraag is of het gezond is en of het verstandig is voor afzonderlijke bedrijven. Maar het is al helemaal de vraag of dat streven naar agile en just in time, of dat voor de samenleving als geheel goed is.
Ja. Rogier, wat zie jij gebeuren als we dan even over de publieke zaak hebben? Hè? Want daar doen jullie heel veel projecten in als Platform 31. Wat zie je daar dan gebeuren vanuit het efficiëntiedenken van je denkt, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Nou ja, er is een lange tijd geweest waarbij er gekeken werd bij elke volgende ronde of het nog niet 5-10% goedkoper kon. Dan kun je daar weer op besparen. En het voorbeeld waar je natuurlijk de laatste tijd heel veel over hoort. En wat toevallig net weer in het nieuws is. Hè, vanwege het SCP wat daar een analyse op getrokken heeft. Is die decentralisaties van het sociaal domein. En daar is ook van gezegd. Hè, van als we dat nou naar de gemeente verleggen. Dan is dat A, dichter bij de burger. Dat klinkt heel goed.
Daar zijn we voor.
Wie kan daar iets op tegen hebben?
Ja.
En tegelijkertijd hebben ze toen ook besloten dat ze maar meteen een stevige greep in de kas gingen doen van rijksniveau uit. Dus wat die gemeenten ervoor kregen was aanzienlijk lager dan wat de Rijksoverheid er daarvoor aan uitgegeven had. Zo van, ze kunnen dat ook efficiënter.
En waarom zeggen die gemeenten dan niet gewoon, nou nee, dat gaan we dus niet doen. We willen het graag dichter bij de burger, zijn we helemaal voor, maar we gaan het niet goedkoper doen.
Nou, ik denk dat de gemeenten wel geprobeerd hebben om daar wat tegen te doen. Maar dat ze dat gewoon verloren hebben. He, omdat er vanuit Den Haag tamelijk sterk op gestuurd en gedrukt werd. En dat men daar ook opgelegd heeft. Je zegt, jullie krijgen je uitkering van ons. En die uitkering, die korten we gewoon. Ja. He, want de aanname is, het kan efficiënter. En er zijn mensen geweest, die zeiden bijvoorbeeld voor de jeugdzorg. Het voorbeeldland, het gidsland daarvoor was Denemarken. Zeg nou, als je even was gaan kijken in Denemarken, en er zijn volksstammen wezen kijken in Denemarken, dan had je daar twee dingen gehoord. A, het is inderdaad beter om het dichter bij de burger te organiseren. Iedereen wordt daar in principe blijer van. Maar direct daarmee gepaard ging de les. Het wordt in eerste instantie niet goedkoper, het wordt zelfs duurder. Want je moet uiteraard in die systemen omboeken. En nou ja, dat.
Maar blijft dat dan maar even uit de rapporten? Ik bedoel, waarom wordt dat niet meegenomen? Want het is natuurlijk wel interessant dat ik merk dat overigens zelf ook. Dat als ik hier interviews met mensen doe. En het gaat over allerlei belangrijke waarden in het werken. Over geluk in het werk. Of minder stress. Of noem maar op. Dat je toch altijd door gaat vertalen. Oké, wat betekent dat dan voor het ziekteverzuim? Wat betekent dat voor de prestaties? Of wat betekent dat? Hè, dat je ook altijd op zoek gaat naar die andere waarden. Hè? Die waarden die met inderdaad efficiëntie of met geld te maken heeft.
Nou ja, dat was het dominante discours. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe Joop dat ziet.
Dat is in feite toch het product van wat dan met een groot woord wel genoemd wordt. De neoliberale revolutie. Ik bedoel, het hele denken van alles moet zo efficiënt mogelijk. Zowel binnen bedrijven als in de samenleving als geheel. Kijk, vroeger nam een bank, genoegen met, een rendement van 4%. En de aandeelhouders die kwamen één keer per jaar bij elkaar. Die staken een sigaar op en die knikten elkaar tevreden toe. Weer keurig 4% gehaald. Daarmee bleef er dus eigenlijk heel veel geld in die bank zitten. Daarom waren de banken vroeger ook heel stevig. En konden banken, als bij wijze van spreken je voor een goed doel aanklopte, ook makkelijk zeggen, wij trekken de beurs nog wel even en wij gaan dat voor jullie sponsoren. Met het benadrukken van aandeelhouderswaarde. Dus zoveel mogelijk geld uitkeren van de winst naar die aandeelhouders toe. Ja, dan krijg je dus dat als het ware die aandeelhouders samen. Die draaien de duimschroeven van de bestuurders steeds strakker aan. En die moeten dus nog maar weer ergens moeten ze proberen iets te bezuinigen. Hetzelfde ging de Rijksoverheid doen met subsidies. Geld voor bijvoorbeeld de spoorwegen of voor het onderwijs. Nee, jullie kunnen voor het geld wat je krijgt kun je best nog wel een paar treinen extra laten rijden. Of een paar studenten extra bedienen. En inderdaad ook voor de gemeente, waarvan de Tweede Kamer, die heeft al die bezwaren die Rogier net noemde, ook best wel gehoord. Ze hebben er alleen niks mee gedaan. Bedoel, er was afgelopen week een reeks hoorzittingen in de Tweede Kamer over de uitvoering van allerlei dingen. Dus dat gaat over de Belastingdienst, de kinderopvang, de UWV, nou ja, noem het allemaal maar op. En daar zie je dus dat, in het kader van dat efficiëntiestreven, krijg je nu een computer te spreken. Nou ja, te spreken tussen aanhalingstekens. En niet meer een mens van vlees en bloed. En daardoor komen dus de mensen die niet zo geweldig zijn met het invullen van het zoveelste digitale formulier, die komen dan in de knel. Ja. Dan heb je dus wel wat bespaard aan de ene kant, maar het gaat niet zonder kosten aan de andere kant.
Nee, want los van het feit dat je natuurlijk af moet vragen of zo efficiënt mogelijk zijn überhaupt het hoogste goed is, hè, dat dat nou echt zo belangrijk is. Hè, dan vinden we het volgens mij, zeker als Nederlanders, vervelend als we dingen verspillen. Aan de andere kant, als je kijkt wat we met milieu doen, dan denk ik, nou, zo erg vinden we het nou ook weer niet. Maar zou je kunnen zeggen, ja, los van dat er andere waarden zijn, is het ook gewoon, is het een beetje kijken op die ene postzegel? Is het te veel kijken naar, ja, hier zijn we heel efficiënt. Alleen de effecten ergens anders verderop in de keten of verderop in de maatschappij, die nemen we helemaal niet eens mee.
Nou, voor een deel is het ook wel tunnelvisie, zeg maar. Hè? Of verkokering, hè? Dat zijn varianten van hetzelfde. Ik kan me herinneren, je had het over die hoorzittingen. Een van de eerste was met Albert-Jan Kruijter van het Instituut voor Publieke Waarden. En die hebben natuurlijk een zekere faam opgebouwd inmiddels met het afpellen van die multiproblematiek cases.
Ja, dat is een mooi verhaal. Die moet ook eens komen.
Ja, en die kan heel helder maken. Zeg, nou, dan is er een dienst en die voeren een maatregel door en die besparen daarmee, nou, laten we zeggen, 20.000 euro. Hè, even voor het voorbeeld. En ze bekommeren zich er totaal niet om dat ze aan de achterkant een probleem veroorzaken wat er niet was, wat een andere afdeling van de gemeente mag oplossen en wat dan 2 ton kost. Hè. En dat zijn zij in kaart gaan brengen en vrij overtuigend in kaart gaan brengen. En nu kan je langzamerhand zien, hè, dat, wij zijn niet de enige in dat koor. Het is inmiddels een aanzwellend koor aan het worden. Maar dat mensen langzaam maar zeker gevoelig worden, deels langs de waardenkant, hè, de kwalitatieve kant. En deels ook gewoon met cijfers onderbouwd, want dat werkt bij bepaalde mensen altijd beter. Dat je in kaart kan brengen. Hè. Zeg van, kijk, het heeft ook gewoon financieel, budgetair, efficiency-wise niet de consequenties waar jij vanuit ging en waar je op hoopte. Dus overweeg het ook van die kant nog eens. Het kan echt beter.
En is het dan het probleem, en Joop, daar ben ik wel benieuwd naar, is het probleem dat er misschien al wel heel erg goed naar efficiëntie wordt gekeken, maar dat wij dat alleen maar doen vanuit een soort versimpeling van de werkelijkheid? Dat we zeggen, ja, weet je, we stoppen dingen in een spreadsheet. Een aantal dingen, wow, die laten we, die vergeten we maar even. En onderaan de streep hebben we het goedkoper gemaakt.
Het is vaak ook een kwestie van korte termijn denken. Dus wel de directe kosten zien. Kosten zijn vaak, die liggen onmiddellijk vaak voor je. Je moet nu geld uitgeven aan bepaalde voorzieningen. En de opbrengsten, die zijn niet altijd helder. Of die zijn pas op lange termijn zichtbaar. Ik bedoel, een heel mooi voorbeeld daarvan zijn investeringen in onderwijs in de modellen van het Centraal Planbureau. De kosten die tellen wel mee. Dus als je als politieke partij voorstelt om de investeringen in het onderwijs, om die te verhogen, dan tellen ze aan de kostenkant wel mee. Maar de baten die over 10 jaar of zo, want dan heb je een beter opgeleide beroepsbevolking, die zie je dan niet terug. Maar je ziet het ook gewoon in je eigen dagelijks leven. Als je bij wijze van spreken te weinig rust inbouwt in je eigen agenda, ja, daar heb je op vandaag en morgen en overmorgen nog niet zo'n probleem mee. Maar over een jaar krijg je slaapproblemen of je kunt je niet meer concentreren enzovoort. Dus wat er dan gebeurt, de lange termijn effecten, die zijn vaak onduidelijk en worden daardoor vaak niet meegenomen. Ze worden ook door mensen vaak, ja, laat ik zeggen, laag gewogen. Want datgene wat er nu dichtbij is, daar moet je onmiddellijk een oplossing voor hebben.
Nou, dat hoorde ik jou net zelf ook al zeggen, hè, over het klimaat en het milieu. Daar speelt natuurlijk hetzelfde. Hè? De problemen die we nu veroorzaken, daar hebben onze kinderen en kindskinderen last van. Maar goed, dat voelt niet direct als iets waar je nu wat aan moet doen. En gelukkig begint dat nu een beetje te keren. Maar heel lang hebben we, hè, toch een soort van na onze zondvloed mentaliteit aan de dag gelegd.
Ja, en uiteindelijk, dat hoorde ik laatst een klimatoloog zeggen, uiteindelijk hebben we nu last van de CO2 die 30, 40 jaar geleden de atmosfeer is in is geholpen door onze ouders. Dus die waren er toch ook nog niet zo heel erg mee bezig, terwijl we het eigenlijk al heel lang weten. Precies. Maar daar maken we een ander programma over. Waar ik straks met jullie naartoe wil is, wat betekent dit dan? Hè? Dat hele efficiëntie denken dan eigenlijk naar mensen in de organisaties. En dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buescher. Doei.
People Power met Glenn van der Burg.
Ja, we praten over het efficiency-denken, waarvan wij in ieder geval hier in de studio met z'n allen een beetje aan het onderzoeken zijn. Maar eigenlijk stiekem ook gewoon vinden dat het misschien een beetje doorgeslagen is. Joop, als we kijken naar de arbeidsorganisatie, want daar gaat dit programma over. En we kijken dan naar de mensen die daarin werken. Wat is nou het eerste voorbeeld wat wat in jouw hoofd schiet als je naar het efficiency-denken kijkt, waarvan je zegt, ja, dat heeft iemand ooit bedacht. Dan zijn we met z'n allen achter elkaar gerend en nu komen we erachter, dat is echt heel erg dom geweest. Want het is... Het lijkt misschien efficiënt, maar dat is het helemaal niet.
Nou ja, ik denk dat het meest zichtbare voorbeeld het voorbeeld is van de hele flexibilisering. Door de hele flexibilisering is natuurlijk uitgevonden, zeg ik even tussen aanhalingstekens, de buffer, de voorraad aan mensen die je had en die als het ware af en toe wel eens werkloos rondliep, want er was even niks te doen. Om de last daarvan weg te schuiven bij het bedrijf. En de facto eigenlijk naar die individuele mensen toe te schuiven. Op het moment dat jij zegt van ik roep jou alleen maar op als er werk is. En de rest van de tijd zit je gewoon thuis gratis te wachten. Dan betekent dat je dus dat risico niet meer zelf draagt als organisatie. Maar dat bij die individuele mensen komt te liggen. Dus dat is eigenlijk, laat ik zeggen, als je naar heel veel organisaties bij elkaar kijkt, naar de hele Nederlandse economie, zie je dat eigenlijk het meest frappante voorbeeld daarvan is.
Ja, en ik zit gelijk te denken aan alle excessen die daar bovenop zijn gekomen. Ik moet aan die vleesverwerkingsindustrie denken, waarbij ze dan in coronatijd, dat we er met z'n allen achterkomen, dat de mensen die daar werken, die veelal uit Oost-Europa komen, dat die onder vreselijke omstandigheden leven, waarvan je dan als werkgever ook kan zeggen, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, want dat is het uitzendbureau.
Nou ja, dat is dus. Er zijn ook institutioneel allerlei dingen opgetuigd. En worden nog steeds toegestaan. Dat er mensen onder mensonwaardige omstandigheden dit soort werk kunnen doen. Maar ook tegen een vorm van beloning. Waarvan je zegt van maar dat is eigenlijk niet een reële vorm van beloning. Als we die mensen een fatsoenlijk bedrag zou betalen, dan zou de conclusie zijn dat werk hier niet zou kunnen gebeuren. En dat je dat werk misschien wel naar Bulgarije of misschien wel naar buiten de Europese Unie zou moeten verplaatsen. Alleen die consequentie, die willen we met z'n allen niet trekken.
Nee, want dan is de werkgelegenheid weg, vinden we dat.
Precies. Ik bedoel, en dat is hetzelfde als jouw voorbeeld van het milieu. De consequentie, als je dat serieus neemt, dan moeten we misschien minder vliegen. Of dan moeten we bepaalde dingen niet meer eten of niet meer kopen of enzovoort. Maar dat zijn dan wel erg harde dingen voor aan de ene kant de producenten, maar ook voor de consumenten om daarin mee te gaan.
Ja, ja, en er zit nog een kant aan, hè, als ik zo vrij mag zijn even op je in te haken. Namelijk die kant van de inspectie. Hè? Dus je geeft het toezicht op rijksniveau dan wel vorm, maar je kleedt dat zo minimaal in. Hè, dat iedereen weet dat de kans dat iemand gevisiteerd wordt en dus ook betrapt wordt op misstanden, dat die echt minimaal is.
Ja.
En dat weten we allemaal en toch laten we dat gebeuren. Hè? En dat is natuurlijk met een heleboel van dat soort controles. Die zijn er wel. Ja, maar ik geloof dat de NVWA dat ook heeft. Die heeft dan twee mensen die al die slachthuizen moeten controleren.
Ja.
Zie het voor je.
Ja, dat kan je heel lang volhouden voordat je eindelijk een keer tegen de lamp loopt.
Ja.
Ja, nou, waar ik ook wel aan moet denken, wat ik zelf wel opvallend vind, is dat volgens mij iets meer dan een jaar geleden Rutte opriep naar dat de lonen omhoog moesten in Nederland. Dat vond ik al bijzonder voor iemand van de VVD. En dat hij nu zelfs, vlak voor de verkiezingen, maar ik geloof dat hij nog meent ook, dat hij het ermee eens is, sterker nog, dat het in het programma staat dat de minimumlonen omhoog moeten.
Ja.
Iemand van de VVD.
Ja.
Nou, dat was echt 20, 30 jaar geleden onbestaanbaar, toch?
Ja,
wat nee, is er aan daar, de hand, Joop? Nou ja, is het een... einde van het neoliberalisme?
Ja, vertel eens, Joop. Is dat diep gevoeld?
Ja.
Nou, daar is inmiddels toch wel brede consensus over dat het minimumloon inmiddels wel zo laag wordt. En het minimumloon, daar hangen natuurlijk ook voor een deel de sociale zekerheid hangt daarvan af. En we zien met z'n allen, dat zie je vooral in deze tijden natuurlijk toch gebeuren, waarin mensen werk kwijtraken of geen nieuw werk kunnen vinden. Dat je met een bijstandsuitkering, dat je niet heel ver komt. Wij hebben in het algemeen, dat geldt voor de hele sociale zekerheid, geldt bijvoorbeeld ook voor de AOW, hebben wij de sociale zekerheid niet helemaal laten meestijgen. Ik zou ook kunnen zeggen helemaal niet. Maar dat is niet waar. Niet helemaal laten meestijgen met de ontwikkeling van de lonen. En dat betekent dus dat mensen die van een uitkering afhankelijk zijn, dat die flink achterop geraakt zijn. En in goede tijden, dan is dat meestal maar een klein groepje. En hebben die ook, staan ook voor weinig kamerzetels, om het maar even heel praktisch te formuleren. Terwijl het nu natuurlijk over veel grotere aantallen gehaald. En daarom is die groep plotseling ook belangrijker. Maar wat we ook wel vanuit de theoretische literatuur weten, of de wetenschappelijke literatuur moet ik zeggen, onderzoek wat gedaan is, wat laat zien dat het verhogen van het minimumloon helemaal niet zulke schadelijke effecten heeft op de werkgelegenheid als dat bij wijze van spreken in de jaren 80 en 90 gezegd werd. De gedachte is dat er nu dat het misschien soms in sommige gevallen nog wel eens tot meer werkgelegenheid zou kunnen leiden. Omdat mensen met een laag inkomen, die geven een groter deel van hun inkomen, geven ze ook weer uit bij de supermarkt en bij de bouwmarkt. En dat betekent dat daarmee dus de
economie aangejaagd wordt.
Van, ja. Precies.
Ja, ik vind het wel mooi. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Joop. Een van mijn favoriete boeken is Firms of Endearment. Dus een prachtig Amerikaans boek. En een van de hoofdstukken gaat ook over mensen in organisaties. Wat het nou betekent als je beter met je mensen omgaat. En wat opvallend daarin is, dat zij zeggen, de organisatie die zij belichten, die dus veel beter doen financieel gezien dan andere fondsen in de aandelenmandjes, is dat die bedrijven die betalen hun medewerkers veel beter. Mm-hmm. En niet zeg maar 5%, maar echt soms wel 30 of 40% dat ze meer betalen. En ook zorgen voor allerlei sociale vangnetten die ze daar niet hebben, die we hier wel hebben. Zou je dat nou naar Nederland mogen vertalen? Dat is natuurlijk een hele andere wereld in Amerika.
Dat is een toepassing van de zogeheten efficiency wage-theorie. En dat is eigenlijk een beetje praktisch vertaald, alle waar is naar zijn geld. En dat geldt dan dus ook in termen van arbeid als koopwaar. Als jij mensen goed betaalt, dan schept dat ook bepaalde verplichtingen. En dan voelen mensen zich ook verantwoordelijk. En dan, het creëert een vorm van binding tussen jou als werkgever en de werknemers. En dan gaan dus de productiviteit, die gaat ook al heel makkelijk omhoog. Ik bedoel, als jij mensen voor een appel en een ei probeert te laten werken, dan denken mensen van, bekijk het maar, baas. Maar als jij ze goed betaalt en sowieso goed met ze omgaat en ze verantwoordelijkheid geeft enzovoort, dan gaan ze zich ook inspannen om er het beste van te maken. Dus dat een positief effect heeft, het hangt natuurlijk ook een beetje van de mate waarin, want je kunt ook bedragen gaan betalen waarvan je denkt van ja, maar nu worden mensen bij wijze van spreken onverschillig. Ik zou bijna zeggen, dat zie je bij sommige topvoetballers.
Maar misschien ook wel in sommige organisaties waarbij de CEO's goud garant zijn. Ja, die kunnen nooit meer ergens anders heen.
10 miljoen voordat je nog een koffieboon hebt gemalen. Hè?
Ja.
Nee, ik bedoel, dat kan mensen dus ook lui maken. Maar in zekere zin wat een beetje boven het marktloon gaan zitten, dat kan dus een positieve prikkel opleveren. Ja. Zeker.
Dat is wel grappig, Joop. Want dat doet me denken aan een lijn die we ooit lang geleden ook een keer samen geprobeerd hebben te lopen. Dat is die Tinbergen-norm. Je zult het je herinneren. Hè? Er is natuurlijk ooit...
Jij moet ons even helpen wat de Tinbergen-norm is.
Nou ja, Tinbergen is ooit natuurlijk als befaamd econoom bezig geweest met de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris binnen een organisatie. En we hebben daar behoorlijk voor moeten zoeken voordat we dat teruggevonden hadden. Maar het is terug te vinden. En hij heeft ooit met argumenten omkleed de stelling verdedigd dat die afstand eigenlijk niet groter zou moeten zijn dan 1 staat tot 5.
Zo.
En daar kan je tegenwoordig in Amerika gerust 2 nulletjes achter zetten, zal ik maar zeggen.
Oh, ja.
En daar is ook iets uit beeld geraakt. Want de redenering was, als mensen dus zien dat aan de top Hè, dat, zeg maar, dat dat helemaal loszinkt. En dat die beloningen eigenlijk niet meer in reëel verhouding staan tot wat ervoor gevraagd en geleverd wordt.
Ja.
En daar is natuurlijk met aandelen en opties en weet ik wat allemaal niet. Van alles bovenop gebouwd, wat voor een deel ook uit lucht bestaat. Dat dat ook geen goed doet voor de motivatie op de werkvloer. Nog even los van je eigen persoonlijke salaris en salarisniveau. Hè? Iedereen zit natuurlijk ergens te vergelijken en toch ook weer niet. Als je op een bepaald niveau zit, hè, dan kun je daar aardig tevreden mee zijn. Ook al verdienen anderen meer. Want daar is dan een ratio voor te verzinnen. Maar dit heeft geen ratio meer die je aan iedereen uit kan leggen.
Nee, dat gek is natuurlijk dat we prima een jaartje zonder een HR-directeur kunnen bij een ziekenhuis. Maar dat we echt niet een jaar zonder die ene IC-verpleegkundige, als die er morgen mee stopt, dan hebben we daar toch echt wel een heel groot probleem.
Ja.
Want die doen het echte werk, zoals ik dat altijd maar zeg.
Nou ja, en dat is wel frappant, hè? Want dat haakt aan bij waar we het natuurlijk vlak voor de coronacrisis over hadden in Nederland. Dat er allerlei sectoren naar het Malieveld togen, omdat ze vonden dat ze ondergewaardeerd werden. En in geld en in materiële zin. En nou ja, goed, daar, dat was een soort struggle gaande. En die is eigenlijk abrupt onderbroken door de coronacrisis. Waarbij tegelijkertijd, wat jij net zegt, ook optrad. Namelijk al die beroepen die voor zichzelf op de bres waren, noodgedwongen omdat niemand anders het deed. Die werden ook vervolgens allemaal tot vitale beroepen gebombardeerd. En zeiden, oh wat fijn dat jullie er zijn en we klappen voor jullie.
Ja.
Waarbij je dan dus ook ziet dat al die groepen die naar het Malieveld togen, dat dat niet alleen voor geld was. Dat was heel vaak was dat ook voor werkdruk. En dat hele idee van, nou ja, laat ik zeggen, alle lucht eruit persen, dat heeft vooral ook tot die enorm hoge werkdruk overal geleid. Ik bedoel, de tijd dat je nog rustig met iemand bij de koffieautomaat een kopje koffie kon staan drinken en eens even van gedachten wisselde van, goh, hoe zouden we dit of dat kunnen aanpakken? Daarvan kom je steeds meer in steeds meer organisaties ook mensen tegen zeggen, ik moet weg, want ik moet nog dit, ik heb nog een project zus, een voorstel zo wat, moet worden uitgewerkt. Dus die lucht is er uitgedraaid en ook hier geldt dus weer van, je kunt dat best wel een tijdje doen en mensen vallen niet onmiddellijk om, maar als die druk permanent heel hoog is, als mensen dus geen tijd meer hebben om even na te denken, even tot rust te komen, te relaxen, en dat hoeft dan dus helemaal niet relaxen te zijn in de zin van dat ze met de benen omhoog gaan zitten en helemaal niks doen, maar dat ze gewoon eens even tijd hebben.
Maar ook om dat wat is meer toch niet zo erg?
Ook dat is niet erg, nee zeker niet, maar om even te reflecteren op het werk wat ze doen en niet alleen maar als een gek doorjagen. Ik bedoel, daar zie je dus dat op het niveau van het individu datgene wat organisaties doen en gedaan hebben misschien nog wel de kwalijkste effecten heeft.
Ja, waar ik het zo nog wel even met jullie over wil hebben, voordat we ook gaan kijken naar hoe zou het dan anders kunnen, is ook om even te kijken wat die rare coronacrisis nou eigenlijk allemaal bloot heeft gelegd. Want ja, als er wat mensen met quarantaine moeten, dan heb je toch tegenwoordig een probleem als je geen lucht meer in je organisatie hebt. En dat hoor je zo.
People Power met Glenn van der Burg.
Zo, een prachtig toch tikje filosofische aflevering van People Power over het efficiëntiedenken. En hoe dat misschien ondertussen wel aan de bocht uitgevlogen is. En dat we op zoek moeten kijken naar wat er dan voor anders is. Eerst maar even naar naar een ander voorbeeld. We hadden het net tijdens de muziek even over de postbezorgers. Om toch nog maar even schrijnend neer te zetten hoe dat in zijn werk gaat. Rogier, hoe ziet het leven van die mannen eruit? Er zijn veel mannen.
Ja, als je dat leest.
Pakketbezorgers in de busjes.
Ik wist het niet eerlijk gezegd toen ik dat voor het eerst las en ik schrok me wezenloos. Ik denk, wat is dat voor een bestaan? Hè? Als je dus dag in dag uit echt op de seconde af geklokt wordt en gevolgd wordt in de routing die je doet. Of die wel optimaal efficiënt is. Of je geen tijd vermorst. Bijvoorbeeld voor een kopje koffie of een broodje. Dat soort dingen. Hè? En of je niet nog een pakketje extra kan doen in dezelfde tijd. Denk, daar zijn we toch een klein beetje. Daar zijn we behoorlijk het pad kwijtgeraakt onderweg. Dat kan je van mensen eigenlijk reëel niet vragen.
En dat klinkt gewoon heel ouderwets, Joop. Het is toch het vroegere klokken, hè, dat je nog in
het
moest klokken.
Het is de mens en, als verlengstuk van de machine.
Ja. Ja.
Bedoel, daar waren we nou juist zo blij dat we daar langzamerhand afscheid van genomen hadden. Maar daar gaan we dus via dit soort routes steeds meer naar terug. En dat betekent dus ook dat mensen geen ruimte meer hebben voor eigen initiatief. Om zelf te constateren van, hey, hier is een probleem, hier moet ik misschien iets doen. En dus betekent het dat je terechtkomt in een samenleving waar het dus, nou ja, om het maar even extreem te formuleren, het mogelijk is dat mensen weken of maanden dood in hun huis liggen zonder dat iemand het merkt. Ja. Want vroeger de mensen die inderdaad, als dan de postbode iets in de brievenbus stopte en dacht van, hé, er ligt hier toch wel heel veel in de brievenbus, dan kon die bij spreken aan een buurman of een buurvrouw vragen van, goh, heeft u deze meneer of mevrouw recent nog gezien? Ja, nu is die postbode daar helemaal niet mee bezig. Die stiefelt naar de volgende brievenbus. Nou ja, bedoel, en zo verdwijnt er dus weer iets in de samenleving. Iets waarvan je zegt van, ja, dat is niet onmiddellijk op geld te waarderen, maar is wel een belangrijke waarde. En nou ja, laat ik zeggen, die buffers, dus die tijd die postbode extra had, of de tijd die de thuiszorgmevrouw extra had, die was ook wat waard. Ja. Zonder dat nou onmiddellijk in geld te waarderen was.
Ja, ik heb ook eens een keer wat interviews gedaan in de zorg. Daar hoorde je ook verhalen van mensen die zeiden, wij vroegen toen aan verpleegkundigen, zeiden we, wanneer had je nou echt een hele fijne dag? Wanneer heb je het verschil kunnen maken? En dan hoorde je heel veel verhalen over dat ze de tijd hadden om naast iemand te gaan zitten, even de hand vast te houden, even te kletsen of er gewoon alleen maar te zijn. En dat iemand die in de war was of die een beetje onhandelbaar was, dat die ineens rustig werd door er alleen maar naast te zitten.
Ik zal je het nog sterker vertellen. Er was een ziekenhuis. Ik geloof dat het Radboud was. Die hadden een tijdje terug, ik geloof dat het inmiddels weer weg is, een chief listening officer aangesteld. Iemand die gewoon betaald werd om dag in dag uit te luisteren naar patiënten. Want daar hebben de medici geen tijd meer voor.
Ja.
Nou, zeg dat, hè, als je dat op je inlaat werken.
Ja.
Nou ja, de grap is dus dat dit dus nu tegenwoordig allemaal projecten moeten worden. En dat er mensen dat in hun taakstelling beschreven krijgen. Terwijl dit vroeger waren normale dingen. Ik bedoel, dat hoorde was gewoon integraal onderdeel van je werk. Ja. Ook van de verantwoordelijkheid die mensen zelf namen. Ik bedoel, en nu word je erop op aangekeken als je die verantwoordelijkheid wel neemt.
Ja.
Want dan had je dus tijd over om niet te doen datgene waar je voor betaald werd.
Nou, kijk, ik zei net zo van, het is eigenlijk zot. En dat hou ik ook wel staande. Tegelijkertijd kan je zeggen, je kan zo'n ziekenhuis waarderen voor het feit dat ze die dimensie ook proberen te raken. Het zou alleen mooi zijn als daar vervolgens zeg maar, nog wat verder over doorgedacht wordt. En kijken of je dat toch weer samen kan brengen. He, want ik denk dat dat de win-win is die je eruit zou kunnen putten.
Ja.
En daar zijn we nog net niet. Maar wie weet dat we daar nog wel komen.
Ja. Nou ja, en waar we natuurlijk ondertussen achter komen is dat als het ziekteverzuim omhoog gaat, of laten we het zeggen, de aanwezigheid omlaag gaat, omdat er nu eenmaal mensen in quarantaine moeten, omdat er iemand in de buurt ziek is geworden. Ja, en je loopt dan tegen problemen aan. Zou je dan eigenlijk moeten zeggen, dan ben je niet goed georganiseerd?
Nou ja, de vraag die eigenlijk elke organisatie zich zou moeten stellen is van hoeveel risico kan ik aan? Hoeveel ellende kan ik verdragen voordat de zaak in elkaar stort? Door spoorwegen zijn we natuurlijk ook al een prachtig voorbeeld. Hoeveel extra mensen heb je klaarstaan om als er bij wijze van spreken, dat was iets van vroeger, sneeuw ligt, dat hadden we vroeger.
Is dat witte spul toch?
Precies, ja. Hoeveel mensen heb je beschikbaar om problemen die daardoor ontstaan, om die op te lossen? Ja. Kijk, in Zwitserland, waar ze veel meer sneeuw hebben dan hier, ook minder dan vroeger, maar meer dan hier. Staan op elk station, groot en klein, staan er de hele winter door sneeuwploegen gereed om de treeplanken van de treinen schoon te maken, de wissels enzovoort enzovoort. Dat kost dus eigenlijk heel veel, want als er geen sneeuw valt, dan hebben die mensen niet anders te doen dan te kaarten of op hun telefoon te kijken. Maar als er wel sneeuw valt, dan hebben ze dus veel minder problemen dan dat we in Nederland hebben. Nou, dat is dus eigenlijk steeds de afweging die je moet maken. Hoeveel ruimte, hoeveel buffers bouw je in? En welk risico wil je nog wel en niet lopen? Ik bedoel, in Nederland is het zo dat we eigenlijk gegaan zijn naar een samenleving die aan de ene kant heel efficiënt is. In Nederland lopen allerlei werkprocessen, maar ook voorzieningen enzovoort, die lopen heel goed. Maar oh jee, als er iets misgaat, want dan zijn we in zak en as. Is lijden in last. Zo kun je nog een aantal van dit soort gezegdes daarop loslaten. Maar dan zijn we er dus niet meer op. Op gebouwd om dingen nog op te vangen. En dat betekent dus dat bij wijze van spreken een school heeft ook niet, een reserve docent om nog wat extra les te geven. Of iemand die je makkelijk nog even kunt inroosteren enzovoort. Want we hebben met z'n allen ervoor gekozen om juist al dat soort, als overbodige ballast gezien wordt, om dat eruit te schrappen. Dat komt wel van die begroting af. Mensen die zitten te wachten. Mensen die even niks zitten te doen. Dat kan niet. Dat is niet efficiënt genoeg. Terwijl dat dus wel degelijk een enorme waarde kan hebben.
Ja. Waar ik zo met jullie naar wil kijken tot slot is hoe anders? Dus wat kunnen we aan voorbeelden noemen waarvan we zeggen, daar kun je toch echt wel verandering in brengen. Dat hoor je straks.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HR en Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag, People Power op New Business Radio.
Ja, we gaan het over het doorgeschoten efficiëntiedenken bij People Power en... wij praten, we draaien ook muziek. Dat hoor je in de podcast niet, maar om te live zenden wel. En dan praten we altijd door. En soms gebeuren daar dingen en dan baal ik dan van. Want dan gebeurt het niet in de uitzending. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En jij noemde dat net, hadden we het even over. Ja, waarom vertrouwen mensen eigenlijk niet gewoon, Joop? Zit dat er misschien niet achter? Hè? Dat we het systeem zo inrichten dat het systeem efficiënt is. En in plaats van dat we tegen mensen zeggen, hey, dit is jouw vak. En maak er wat van. Jij noemde dat managersangst.
Managersangst. Ja.
Mooi.
Nee, ik bedoel, dat is toch... het heeft iets te maken met het vertrouwen dat mensen de tijd wel goed zullen besteden. En voor een gedeelte is dat angst dat, dat de tijd echt niet goed besteed wordt. Dus dat mensen helemaal niet iets nuttigs doen. Maar een ander risico, en we hadden het net voor de preek over die postbezorgers. Kijk, als die postbezorger bezig is om bij wijze van spreken een tas met boodschappen voor iemand die niet zo goed ter been is, om uit een auto te tillen of even de gang in te zetten. Dan doet zo iemand maatschappelijk gezien iets heel nuttigs, maar niet voor de werkgever. En dat is denk ik ook een belangrijk punt. Het gaat ook voor een gedeelte over het herverdelen van opbrengsten.
Bedrijven hebben hun mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen, hun purpose. Een beetje, daar kletsen ze uren over. Ja, geef mensen iets meer tijd.
We hadden het geloof ik straks al even over die banken en het rendement van vroeger waar 4% vol stond en dat die banken dan verder geld hadden voor goede dingen. Ik bedoel, dat zou natuurlijk in de hele samenleving kunnen. Dat je zegt van we nemen genoegen met een beetje minder winst wat naar de aandeelhouders gaat. We laten net wat meer in de organisatie zitten en dat gebruiken we inderdaad om ik gebruikte er net in de pauze ook even het woord lummeltijd om dat van te bekostigen. Ja. Je kunt het ook maatschappelijk op een andere manier organiseren door de introductie van basisbanen. We hebben het hier in dit programma volgens mij ook wel eens over gehad. Ja. Dat is een goede mogelijkheid om activiteiten mogelijk te maken en dus ook maatschappelijk te waarderen met een betaling van minimumloon van de mensen die banen bezetten. Waarvan je zegt, daarmee creëer je als het ware lucht in de samenleving om dingen te doen die anders zouden blijven liggen en je laat mensen iets nuttigs doen. Dus het zijn allemaal dingen die je op zich voor een gedeelte wel zou kunnen regelen. Aan de andere kant, regelen is één ding, maar het besef bij allerlei mensen die dingen regelen in de samenleving, de managers zal ik ze nu maar even noemen, dat ook belangrijk is. Dat is ook wel goed dat dat tussen de oren zou komen, want alles alleen maar van bovenaf regelen, met regelingen. Maar ja, ik weet niet of dat nou de beste oplossing is. En ik zie Rogier ook al met schudden.
Ja, nee, dat klopt. Want ik zit natuurlijk ook te denken aan vakmanschap. Ja. Zowel het vakmanschap in ambtelijke zin, als ook de mensen die gewoon een vak geleerd hebben, de professionals, die voor een deel ook hun discretionaire ruimte, zoals dat zo mooi genoemd wordt, claimen.
Zeker, het gaat om de discretionaire ruimte. Dus, wat is dat?
Nou, dat ze zelf de kans krijgen om over dingen even na te denken, afwegingen te maken, hun vingerspitsengevoel daarbij in te schakelen. Meestal zijn dat mensen die al een aantal jaren meedraaien, die dus al een aantal gevallen door hun handen hebben laten gaan en die op basis daarvan kunnen inschatten dat dit misschien beter werkt dan dat, hoewel de werkgever of het protocol eigenlijk dat voorschrijft.
Ja.
En daar dan toch beredeneerd van durven afwijken. En zoiets. En waar het me ook aan deed denken was, wat een tijdje terug Roel Kuiper, de senator voor de ChristenUnie, zo mooi privatiseringsverdriet heeft genoemd. We hebben ooit in een blinde race hebben we achter elkaar dingen geprivatiseerd. De post, de telefonie. We waren nog veel verder van plan. In de energiesector hebben we het nodige de deur uit gedaan en gesplitst. Daarvan is achteraf geconstateerd, dat hebben we eigenlijk tamelijk onberedeneerd gedaan. We hebben vanuit Europa een soort mantra gevolgd die ons werd voorgehouden dat dat moest. Zegt de commissie die daar ingedoken is vanuit de Eerste Kamer, die heeft op een gegeven moment gezegd, laten we eerst maar eens een afwegingskader opstellen. Want dat was er helemaal niet voor dat soort beslissingen. En het boekje wat hij erover geschreven heeft, wat heel aardig is om te lezen, dat heet De Terugkeer van het Algemeen Belang. Wat veronderstelde dat het weg was.
Ja, ja. De nut, het nutsbedrijf. Ja,
ja. Dat heette ook niet voor niets.
Ja,
zo.
Het nutsbedrijf. Ik had daar heel andere beelden als kind over het nutsbedrijf.
Nee, maar dat gaat dus vooral ook over het publieke nut ervan.
Ja.
En dat is breder dan het bedrijfseconomisch nut.
Ja. Ja, eigenlijk zijn we nu natuurlijk, we zitten hier in Hilversum op Mediapark. Ondertussen wordt natuurlijk de hele publieke omroep langzaam aan de nek omgedraaid. Ook maar omdat het allemaal wel veel efficiënter kan.
Gaan wij nog van terugkomen.
Daar gaan wij ongetwijfeld van terugkomen, ja. Heren, ik vond het hartstikke leuk om eens een keer niet over allerlei oplossingen te praten, maar gewoon eens even te kijken van vanuit welk kader denken we nou eigenlijk met z'n allen. Dus ik dank jullie zeer, Joop Schippers, Universiteit Utrecht en Rogier van der Wal van Platform 31. Wil je meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. En in het volgende uur van People Power, en als je de podcast luistert in de volgende aflevering van People Power, is het weer tijd voor Café Forum met Harry Starre. En we gaan het over geluk hebben. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen. Te gast zijn Gautar Darmoni, directeur van Atria, en Arianne van Heiningen. Zij is medeoprichter van de Curiosity, wat een rotwoord is, Collective. En dat hoor je in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl